Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Welkom bij Business Open 3.0. We praten vandaag over gezonde bedrijfsvoering. En dat doen we met Gelske Wassink van Wassink Consultancy over duurzaam ondernemen. Met Johan de Haan van GTS Online. Met hem praten we over digitaal werkcomfort en cybersecurity. Anne Gladbeek van Brandmeester. En zij biedt juridische hulp op een presenteerblaadje. Remy Slotman van Sterk voor rust in je hoofd op het gebied van ICT. En Mark Reinders van Netwerken.nl over slim netwerken.
Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op New Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
Duurzaamheid is veel meer dan alleen maar energietransitie of dat je je pand moet verduurzamen. Je kunt op veel manieren en veel fronten bezig zijn met duurzaamheid binnen je bedrijf. Gelske Wassink van Wassink Consultancy is bij ons. Gelske, goedemiddag.
Goedemiddag, Rolf.
Heel veel ondernemers zijn dus bezig met dat verduurzamen van hun bedrijf, maar ze lopen wel tegen hoge investeringen aan, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van een pand. Op welke manieren kunnen zij nou meer verduurzamen, maar wellicht wel lagere kosten er tegemoet zien?
Nou, klopt. Veel ondernemers hangen inderdaad het aan tegen de hoge kosten, maar je kan ook gewoon heel klein beginnen. Het gaat er op zich niet om hoeveel je doet of hoe groot jouw actie is, maar begin gewoon klein. Kijk eens naar je personeelsbeleid. Ben jij alleen gericht om je medewerkers aan het werk te houden of bied je ook doorgroeimogelijkheden aan, bied je scholingen aan? Hoe zit je met je verzuimbeleid? Ben je alleen maar bezig met het beter maken van je medewerkers of kijk je ook naar preventie, naar vitaliteit? En kijk ook eens naar de omgeving van je pand. Misschien kun je daar ook wel meer biodiversiteit aan brengen door andere beplanting of door nestkastjes op te hangen. En er zijn zoveel kleine dingen wat je al kan doen die zeker ook niet een hele hoge investering hebben dan gelijk je pand te verduurzamen. Want ja, dat weten we allemaal, dat kost gewoon heel veel geld. Het is een lange termijn investering en dat is gewoon niet voor iedereen alle minuten rabel.
En je zegt, nou ja, lagere kosten en je noemt een aantal maatregelen. Waar begint dat dan qua kosten? Waar moet ik dan aan denken?
Dat is heel afhankelijk van het aantal medewerkers wat je hebt, het type bedrijf wat je hebt. Bijvoorbeeld als je heel klein begint, dat is een heel klein gebaar. Mijn kerstkaarten die ik zeg maar nu heb besteld, die zijn gemaakt van landbouwafval. Mm-hmm. En voor elke kaart wordt er een boom geplant. Ik ben echt met een hele lage kosten, amper 100 tot 200 euro ben ik kwijt voor al mijn kerstkaarten. Dat is echt een heel klein bedrag. Maar als je kijkt hoe klein het gebaar eigenlijk is, wat voor grote impact dat kan hebben, dat is wel iets wat je kunt doen. Dus het hoeft niet gelijk heel veel geld te kosten. Maar begin gewoon bij jezelf. Kijk wat past bij jou als ondernemer, wat past bij je bedrijf. En neem gewoon echt de kleine stapjes eerst in plaats van gelijk heel groot te denken.
En jij hebt een business consultancy. Wat doe jij dan precies als je bij een ondernemer komt?
Ik ondersteun ze bij het verduurzamen van hun bedrijf. Vaak is het zo dat we eerst gaan kijken, wat is nou eigenlijk het doel van de ondernemer? Wat wil die? En van daaruit gaan we verder bouwen. Ik ga een nulmeting doen om te kijken waar ze nu staan op dit moment. En wat er nodig is om de doelen ook te gaan halen waar ze naartoe willen groeien. En dat kan door middel van alleen een impactanalyse en een adviesrapport. Maar het kan ook zijn dat er daarna nog meer begeleiding nodig is. En dat ze graag willen dat ik ook help met de implementatie. Dat is ook mogelijk. Maar dat is echt gericht op wat de klant wil.
Oké. En heb jij nog een kerstboodschap voor ons misschien?
Ja, zeker. Nee, wat ik eigenlijk iedereen zou willen meegeven is dat het niet uitmaakt hoeveel je doet aan duurzaamheid. En elke stap die telt, hoe groot of hoe klein die ook is. Dus als we nou met elkaar gaan zorgen dat we allemaal een kleine stap zetten en zo ons steentje bijdragen, dan zorgen we ook samen ervoor dat er in 2024 een iets betere wereld komt voor de generaties na ons.
Dankjewel, Gelske Wassink van Wassink Consultancy.
Ontbijten, lunchen, gunnen. inspireren. Aangenaam effectief netwerken. Business Open.
Veel bedrijven hebben het alles meegemaakt, gehackt worden. Hoe kun je nou inbraak op je netwerk zoveel mogelijk tegengaan? Johan de Haan is van GTS Online. Johan, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel, Roelof.
We hebben het vandaag over leiderschap. Wat heeft dat nou met ICT en security te maken, Johan?
Ja, dan kan ik zeggen wat niet.
Maar... Oh, ja, dat is ook een mooie. Dat is wel een heel kort antwoord.
Ja.
En wat langer antwoord.
Ja, nee, zeker. Nou ja, we horen natuurlijk ook heel vaak bij ondernemers, ICT is een kostenpost. En dat was het vroeger denk ik ook heel voor een heleboel organisaties.
Ja.
Maar ondertussen is het echt een driver voor onze kennismaatschappij. We willen graag, je had het net al met Mark over, het is een appje.
Ja.
We gaan ervan uit dat alles en iedereen maar altijd online kan zijn. Dat al onze systemen in de lucht zijn. Ik hoorde net nog op de radio op een andere zender een interview over altijd maar beschikbaar zijn van internet.
Oh ja. Ja,
nou, zo zijn we eigenlijk ook gewend geraakt dat altijd alles maar online is. En we zijn wel vergeten dat we ook nog te maken hebben met risico's. Het feit dat het ook eens een keer er niet kan zijn. En wat voor impact heeft dat op onze business?
En dat betekent dat gewoon internet down is of zo?
Nou, bijvoorbeeld. Of stromen is er niet. Of de kans op overstromingen in Nederland is ook gewoon reëel.
Ja.
En hoe zit dat dan met onze systemen, onze apps? Eigenlijk alles wat we gebruiken in het dagelijks leven voor ons werk. Hoe schatten we die risico's in? En hoe zorgen we ervoor dat dat maar beschikbaar blijft? En daar dus ook de maatregelen op nemen. En dan is het niet alleen maar een kostenpost. Dan kunnen we ook gaan zoeken naar maar hoe kunnen we zorgen dat het ook meerwaarde geeft? Zeg maar.
Het grappige is, als je over kosten praat, ik heb het ook wel eens over investering.
Ja, maar dat is dat zeggen wij in de sales natuurlijk ook heel vaak. Hè? Dat is een investering in de toekomst.
Ja.
En maar uiteindelijk gaat dat wel voor een heleboel organisaties. Wat moeten we per maand betalen en wat krijgen we daarvoor terug?
Ja.
En die vertaalslag zien te maken naar inderdaad die meerwaarde. Ja, dat is wel een hele belangrijke. En zeker cybersecurity is natuurlijk echt wel een ding. Ik noem me soms een klimaatactivist.
Ja.
Alleen dan binnen de IT.
Ja.
Het moet er echt wel een keer pijn gaan doen. Hè? Je moet er een keer last van hebben voordat je denkt, god, nou, ik wil die maatregelen gaan nemen.
Is dat cybercrime? Die pijn?
Dat kan zeker cybercrime zijn. Maar
komt het nou veel voor, cybercrime?
Het schijnt dat er 1 op de 5 organisaties er op een of andere manier last van heeft. Of gaat krijgen.
Ja, ja.
Dus 20% van de organisaties heeft op meer of mindere mate last daarvan. Dus het niet beschikbaar zijn van je omgeving. Of een vorm van een datalek. Dat zijn allemaal vormen natuurlijk van... het kan vaak cybercrime zijn, maar ook het... niet beschikbaar zijn van je productiesysteem, waardoor je bijvoorbeeld je product niet kan maken. Of je telefoonomgeving die niet in de lucht is, waardoor jij je klantenservice niet in de lucht kan hebben. Dat zijn allemaal natuurlijk vormen van continuïteit. Waar we eigenlijk niet zo heel vaak rekening mee houden. Want ja, internet is er altijd. En daarop verder borduren is uiteindelijk het stukje leiderschap. Is uiteindelijk wel, het topmanagement moet zich wel bewust zijn van de risico's die we lopen met elkaar. En hoe gaan we daar dan mee om? Wat voor maatregelen kunnen we daarop nemen?
En je zegt ook een heel mooi leiderschap. Wat kenmerkt nou een goede leider als het gaat om cybersecurity?
Dat zal vooral in het stukje risico-eigenaar zijn. We zitten regelmatig met MT's en bestuurders aan tafel. En dan zeggen we cybersecurity, dit en zus. En dan is dat heel vaak een IT-feestje.
Mm-hmm.
En dan zeg ik tegen die bestuurder van nee, dat is het niet. Jij als CEO, raad van bestuur, jij bent risico-eigenaar. Jij weet heel goed wat voor producten je levert, wat voor diensten je levert. En wat voor risico's loop je daar als organisatie mee? Op een moment dat het niet beschikbaar is. En laten we dat eens afpellen. En dat afpellen, dat kan natuurlijk wel lager in de organisatie zijn. Van wat voor maatregelen kunnen we nemen om dat risico te verkleinen? Maar het begint wel bij die bestuurder die inziet, daar moeten we inderdaad wat mee. En op het moment dat we op dat niveau kunnen praten, dan kunnen we ook meerwaarde creëren. Hè? Dan, stel dat dit gebeurt, maar wij kunnen gewoon door of wij zijn binnen zoveel tijd weer beschikbaar. En dan staan ze zich ineens met de rechte rug met de borst vooruit. En dan gaat het in één keer niet meer over IT. Nee, dan heeft de bestuurder goed over nagedacht.
Dus ik hoor jou regelmatig nu het woordje beschikbaar noemen en beschikbaarheid. Daarvoor was het cybercrime en wat dan ook. Maar dit is eigenlijk veel breder. Hè,
is het ook. Ja. We hebben het in media en eigenlijk in de hele wereld hebben we het vaak over in cybersecurity. Ik heb het veel liever over de informatiebeveiliging. Want dat gaat veel meer over beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid van je data. En dat zit hem dus ook veel meer op het proces. Dus het nadenken over waar liggen mijn risico's, wat voor maatregelen nemen we erop om te zorgen dat inderdaad die data beschikbaar is en dat je systemen in de lucht zijn. En dan is het ook veel behapbaarder dan ver van je bedshow, want ja, die cybercrime, ja, dat vinden we allemaal een beetje lastig. Maar op het moment dat gaat het over je eigen product en dienst en nou, bijvoorbeeld die beschikbaarheid, dat is namelijk een heel sprekend voorbeeld vaak, dan snappen we het allemaal wel.
Maar wat kom je nou het meeste tegen zelf?
Hoe bedoel je?
Wat kom je het meeste tegen qua dat het misgaat met die beschikbaarheid?
Wat ik zeg, de wegvallende verbindingen, dat is echt wel een relevant iets.
Ja, ja.
Maar je hoort natuurlijk ook aan de lopende band ransomware aanvallen. Waardoor uiteindelijk echt data van bedrijven tijdelijk of langere periodes niet beschikbaar zijn. Waardoor we inderdaad het IT-feestje mogen uitvoeren. We mogen alles weer beschikbaar krijgen. Maar in de tussentijd kan er helemaal niks gebeuren of een beetje halfbakken. Mm-hmm. Ja, dat zijn dan wel echt grote risico's voor organisaties. En als we het dan hebben over 20% van de MKB Nederland, nou, dan hebben we het wel over forse aantallen.
Dat is een enorme kans, hè? 1 op 5, dat is enorm.
Ja.
Hebben nou veel organisaties niet al heel veel goed geregeld als het gaat om informatiebeveiliging?
Ja, maar dat zit hem wel weer op dezelfde manier. Hè. Dat is vaak als een IT-feestje uitgevoerd.
Ja, ja.
Dus we moeten met bestaande middelen als IT-afdeling. Hè, wij zijn natuurlijk ook de IT-afdeling voor een heleboel organisaties. Mm-hmm. Moeten we met bestaande middelen ook nog even de security even opschroeven. En dan blijft het dus die kostenpost. En op een moment dat we dus kunnen gaan focussen. Hey, maar laten we gaan kijken hoe we dit hier ook meerwaarde in kunnen creëren. Dan kun je een veel mooiere maatregelen gaan nemen. En dan kun je dus ook gericht op de risico's die we lopen als organisatie en specifiek daarvoor maatregelen gaan nemen. In plaats van dat we in de algemeenheid blijven en een keer een firewall neerzetten en eens een keer zorgen voor een extra verbindingje. En dan maar fingers crossed dat het allemaal blijft werken.
Dit is geen houtje touwtje, maar het moet echt een samenhangend geheel zijn.
Ja, ja. Dat is het. Ja. En dan kan die bestuurder ook zeggen, joh, wij hebben het goed geregeld. En niet van, joh, nou ja, die IT heb ik heel veel geld gegeven. Dus ik hoop maar dat het goed gaat.
Dat doet me een beetje denken aan vroegere discussies over marketing. Waar we zeggen, ja, er is een marketingafdeling en de rest van het bedrijf doet wat anders. Terwijl het wel ingebed moet zijn in de top.
En 100%. Ja, ja, dus het is marketing en sales. Die moeten samenwerken.
Ja.
En dat is informatiebeveiliging, die bestuurder, facilitair, HR. Iedereen heeft hier echt een belangrijke rol in. En on a quest, zeg maar, om dat te horen. Te laten horen, zeg maar, bij de bestuurder. Dat hij ook een belangrijke rol heeft. Ja, zeker.
Wat zijn nou de stappen die een MKB'er of welke organisatie dan ook wat jou betreft moet gaan nemen?
Ja, dus weer even terug naar de tekentafel eigenlijk. Hè, welke producten of diensten leveren we? Wat voor risico's lopen we daarmee? Stel dat die even niet beschikbaar is. Hoeveel tijd mag daar overheen gaan? Wat, mm-hmm. wat voor verlies mag daarin zijn? Daar eigenlijk over nadenken. Dat maakt al een heleboel bewust. En op die manier kunnen we kleine stapjes, neem ook gewoon kleine stapjes, maak het niet te groots. En op die manier kun je vanuit vertrouwen, vanuit je eigen situatie, kun je stapjes naar een iets veiliger omgeving maken.
Johan de Haan van GTS Online.
Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan 1000 keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
Brandmeester is een naam die je steeds vaker tegenkomt in Nederland. Advocaten die op een speciale manier werken. Anne van Glabbeek, jij bent manager zakelijk van Brandmeester. En je bent nu bezig met de vestiging Breda. Hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Een landelijk merk en dan nu opeens regionaal. En daar heb jij alles mee te maken met Breda. Hoe pak je dat nou aan?
Ja, vooral voor Brandmeester is het een nieuw concept om in de regio te gaan werken. Dus Breda is de eerste vestiging waar we zakelijke dienstverlening geven.
Want tot nu toe is het allemaal vanuit Den Haag, is het allemaal landelijk. Klopt. En opeens ga je de regio in, de provincie in, zullen we zeggen.
Ja, precies. Ja, inderdaad. En dat komt vooral omdat we ons mee gaan richten op de zakelijke kant van onze dienstverlening. En dan richten we ons met name op MKB'ers en ZZP'ers.
Ja, want Breda is echt business to business, hè?
Ja, precies. Ja, echt business to business. En we hebben gemerkt, of uit ervaring weten we dat die MKB'ers en ZZP'ers dat ik belangrijk vind om nabijheid te hebben van een juridische dienstverlener. Dus is de keuze op regionale vestigingen gekomen, waarbij Breda dus de eerste vestiging is en ook als kwartiermaker fungeert.
Dus het is wel spannend, hè? Gewoon voor de eerste keer wordt eigenlijk in het soort diepe gegooid.
Ja, precies. Ja, en ik ben binnenbrand meestal een beetje aan het ondernemen, dus dat vind ik zelf ook heel erg leuk om te doen.
Want je bent zelf ook jurist, hè?
Ja, klopt. Ja.
En daarnaast ben je ondernemer, dus die twee koppel je. En als je ondernemer spreekt, ja, dan zul je daar wel heel veel van herkennen, want jij kent het ondernemerschap ook.
Ja, ik vind het hartstikke leuk om met ondernemers sowieso in gesprek te zijn. Ik zijn altijd enthousiaste en innovatieve mensen met een eigen visie. Ik hou er heel erg van, dus dat is sowieso heel erg leuk. En dat nu dan samenbrengen in Breda en daar lekker aan de slag.
Ja, en tot nu toe is het dus landelijke marketing geweest, dus veel online. Maar ik kan me voorstellen dat als je zo'n Breda ingaat, dat het ook heel veel offline zal zijn.
Ja, precies.
Want een van jullie logo's is ook persoonlijk, hè?
Klopt, ja. We hebben de kernwaarden binnen brandmeester zijn persoonlijk. En ja.
Precies, dus dat betekent dat je offline bent. Ik kan me voorstellen, kijk, online is het heel veel social media. Maar offline komt het woordje netwerken, denk ik, ook naar voren.
Ja, absoluut. Ja, dus voor de online marketing, voor het zakelijke stuk, zijn we echt bij Den Haag aangehaakt. Daar hebben we onze hele online marketing als het ware al staan. En daar komt nu ook zakelijke content rustig aan tussen. Ja. En voor de regionale marketing zijn we echt offline bezig. Dus we gaan netwerken. Ik ben bijvoorbeeld lid geworden van de NAC Business Club een aantal weken geleden.
Dus je gaat ook het hele sportcircuit in.
Ja, precies. Ja.
Ben jij een sportvrouw?
Nou ja, ik hou heel erg van sport zelf. Ja, ik vind voetbal dus heel erg leuk om naar te kijken. Een avondje NAC is altijd heel erg gezellig. Daar hoeven ze niet eens voor te winnen. Okay. Alhoewel we nu nog kans maken op de eredivisie natuurlijk. Dus vanavond spelen we weer tegen FC Emmen. Dus ik ben heel benieuwd, wie weet.
Ja.
En persoonlijk sport ik natuurlijk ook.
Dan ga je naar zo'n sportevent. En wat Mark Reinders van het netwerk ook wel eens zegt, van nou, sport verbindt.
Absoluut.
Zie jij dat ook?
Ja, zeker. Dus bij NAC zeg ik al, het gaat niet altijd om het voetbal als je daar lekker binnen staat met een biertje. Maar je bent gewoon gezellig in gesprek met alle ondernemers daar. En je maakt er gewoon vooral een hele leuke gezellige avond van.
Dus dat is heel belangrijk. Dat is weer dat persoonlijke, hè? Relaties. Ja. Dringt dat bij mij door dat je daaraan werkt. Nou is het ook zo, als advocaat, je hebt ook een bepaalde dienstverlening. Dus het is ook belangrijk om te laten zien wat je kunt. En jullie organiseren ook events, hè?
Ja, we doen dus qua online marketing doen we vooral namelijk netwerken. En organiseren we zelfs ook events. Maar goed, maar Breda is dus echt pas in de opstartfase. Dus we zijn ook aan het onderzoeken van wat werkt wel, wat werkt niet. Nou, die events is dus een nieuw concept waar we mee gaan starten binnenkort. Dan gaan we met enige regelmaat gaan we lunchbijeenkomsten organiseren, waarin we verschillende ondernemers uitnodigen. En daar praten we ze bij over nieuwe ontwikkelingen binnen de juridische wereld. Op allerlei verschillende rechtsgebieden overigens. Wij behandelen eigenlijk alle rechtsgebieden waar ondernemers mee te maken krijgen. Dus dat kan wisselen waar we het dan over hebben tijdens zo'n lunch.
Oké, en ik kan me ook voorstellen dat het naar twee kanten toe is. Hè? Dat jullie ook gaan ontdekken van waar die ondernemers mee zitten.
Ja, natuurlijk. Je krijgt wel mee wat speelt in de regio, maar ook landelijk natuurlijk. Of zelfs Europees of internationaal.
Ja.
Dat krijg je mee. En ja, bijvoorbeeld door te netwerken spreek je heel veel ondernemers. Dus weet je ook meer wat er leeft. En ik persoonlijk vind het zelf heel erg leuk om te netwerken. Om in gesprek te zijn met ondernemers, wat ik net al zei.
Ja.
En ik ben altijd heel erg benieuwd wat ze doen, wat ze drijft. Dus ook inderdaad de problemen waar ze tegenaan lopen.
Heb je al iets vernomen van, want je zit daar natuurlijk nog niet zo lang. Heb je al bepaalde problemen gezien waar ondernemers tegenaan lopen in Breda?
Ja, niet, nog niet echt specifiek.
Beetje te vroeg of ook nog?
Ja, dat denk ik wel. Ja, niet, nog niet echt specifiek iets wat in Breda speelt. Nee, dat kan ik zo niet bedenken.
En waar lopen ondernemers in zijn algemeenheid tegenaan?
Ja, in zijn algemeenheid vooral heel erg veel regeldruk.
Ah, ja.
Dus heel veel extra regels. Ik had toevallig vanochtend een actualiteitssessie arbeidsrecht. Waar we het hadden over wetswijziging voor concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten. Nou, dat wordt helemaal dichtgetimmerd. Ja, dat wordt echt. Zelfs ik had moeite om het te begrijpen wat nou precies helemaal de bedoeling gaat worden. Laat staan dat ik dat straks tegen ondernemers uit moet gaan leggen die gewoon lekker willen ondernemen.
Ja, dus, en betekent dat moeilijker wordt?
Ja, ja, het wordt complexer. Je moet aan veel meer regeltjes voldoen, zeg maar. En er komt een vergoeding bij kijken, bij het concurrentiebeding.
Hmm.
Dus als je bijvoorbeeld iemand 12 maanden aan een concurrentiebeding wil houden, moet je, zoals het er naar lijkt, en moet nog aangenomen worden de wet hoor, maar zoals het er nu staat, zou je bij 12 maanden concurrentiebeding 6 maand salarissen moeten betalen.
Zo.
Ja, bij uitdienstreding.
Zo.
Dus dat is nogal.
Dat is wel een dingetje. Dus het heeft een enorme impact.
En absoluut.
Je volgt dus als brandmeester dus die wetgeving. En je informeert ondernemers daarover. Hè, met van die lunchsessies. Als je even in zijn algemeenheid kijkt van brandmeester. Hè, waarin onderscheidt brandmeester zich nou met de dienstverlening in de advocatuur?
Wat je in de advocatuur met name ziet zijn de uurtje-factuurtje systematiek.
Mm-hmm.
En dat is van oudsher natuurlijk echt een advocaten-ding. En dat is iets wat we niet bij brandmeester doen. Dus wij werken niet op uurtje-factuurtje basis, maar wij werken met vaste prijzen. En die zijn op maat gemaakt of standaard. Het ligt eraan. Als het een vrij standaard geschil is, noemen we dat dan. En dan kunnen we het ook makkelijk online doen bijvoorbeeld. Dan zitten daar vaste standaardprijzen aan. Als het net wat bijzonderder is of wat meer persoonlijke aandacht nodig heeft, of bijvoorbeeld voor ondernemers bieden we ook abonnementen aan, dan gaan we echt maatwerk leveren. Dus dan gaan we kijken van nou, wat is de behoefte van deze ondernemer en wat voor prijs komt daarbij kijken.
Ja, en als je het hebt over abonnementen, kun je één vorm van abonnement noemen?
Vooral veel eerste lijnsdienstverlening.
En wat bedoel je daarmee?
Dus dat we een soort bereikbaarheids- en helpdesk als het ware zijn.
Met juridische vragen.
Ja, precies. Ja. Dus dan heb je een vast bedrag per maand of per kwartaal. Dat is ook maar net wat de ondernemer fijn vindt. En dan kun je ons gewoon bellen voor eerste lijn dienstverlening. Gewoon, nou, ik heb een werknemer, die neem ik in dienst. Hoe lang kan ik zijn proeftijd, hoe lange proeftijd kan ik opnemen? Bijvoorbeeld, gewoon korte vragen. Ja.
Maar in ieder geval heb niet uurtje factuurtje. Je hebt niet dat je denkt van nee. Oh, ik ben nu 6 minuten aan de telefoon. Daar komt weer een rekening van. Het is gewoon een abonnement.
Ja, en vaste prijzen.
Maakt dat het ook een laagdrempeliger in die sfeer dat je makkelijker advies vraagt als ondernemer? Wat is jouw ervaring?
Ja, zeker. En dat is ook heel onze bedoeling. Hè? Brandmeester die staat echt voor toegankelijkheid van het recht. En daar hoort die laagdrempeligheid zeker bij. Ja, dus voor een vaste prijs. Ja, nou, precies wat je zelf al zegt. Hè? Dus je hebt niet te maken met het aantal minuten. Je hoeft niet te zitten kijken op je klok. Maar je kan gewoon bellen wanneer je wilt. En zolang als je wilt, als het ware. En dan krijg je gewoon een maandfactuur of een kwartaal.
Nou, volgens mij is Breda er wel klaar voor, of niet?
Ja, zeker Breda, zeker.
Goed, van Glabbeek van Brandmeester.
Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op New Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
We hebben het vandaag over slimme marketing en sales. Daar hoort ook een sterk merk bij. Remy Slotman is van Sterk met CQ. Van aandacht word je sterker, lees ik op je website, Remy.
Ja.
Welke problematiek hoort bij een sterk merk?
Ja, wat we veel merken in de markt is dat er veel gekeken wordt. Hè. Van de week was ook weer een nieuwsbericht dat Google het AI-gedeelte gaat integreren in hun zoekresultaten. Ja, kwamen al een aantal klanten die zeiden, hey, moeten we daar niet iets mee? Moeten we iets met onze vindbaarheid? Ja, op het moment dat jij niet een merk hebt of dat mensen niet direct jou herkennen, dan loop je altijd achter de feiten aan. Dan ben je altijd bezig inderdaad om achter de Google algoritmes aan te lopen. Om daar jouw zichtbaarheid te pakken. Terwijl als je juist gaat werken vanuit een merk, een duidelijke boodschap, wellicht inspelen op een bepaald gevoel of een bepaalde emotie. dan merk je eigenlijk dat op de duur dat je ambassadeurs creëert en mensen eerder bij je terugkomen en dat je daardoor wat minder afhankelijk bent van een algoritme update van Google bijvoorbeeld.
En dan is natuurlijk de handvraag, hoe creëer je nou een sterk merk?
Ja, dat doe je eigenlijk door terug te gaan naar de basis. Dus wat is je belofte? Wat beloof je iemand op het moment dat hij in contact komt met jou? En dat kan zijn op een website, op een social media bericht. Maar dat kan ook zijn, wat veel vergeten wordt, met de klantenservice medewerker. Of het moment dat jij de telefoon oppakt of een e-mail. Dus dat is echt de basis van wat ga je zo'n klant beloven? En waar zit bij jou het onderscheid ten opzichte van concurrentie? Vaak is dat, wat ik veel terugkoor, is we leveren kwaliteit of dat soort containerbegrippen. Ja, ik mag hopen dat als je een professioneel bedrijf hebt, dat je kwaliteit levert. En volgens mij is het ook niet zo. Gebruik vaak de omdraaiopdracht. Draai het dan eens om en doet de concurrentie dat dan niet. Nou ja, concurrentie die levert ook kwaliteit, dus dat is geen onderscheidende waarde. Dus het zit echt in het leveren van een onderscheidende waarde waar jouw doelgroep voor gaat kiezen.
Heb jij een voorbeeld?
Ja, het voorbeeld wat klanten altijd gebruiken als ik het vraag is, Coolblue doet het zo goed. Ja, die doen inderdaad alles met een glimlach. Dus dat is altijd wel het beste voorbeeld. Kennen ook veel mensen. Op het moment dat je met de klant zo speelt, is het altijd met een glimlach. Op het moment dat je een bestelling hebt geplaatst, is die glimlach er. Ze helpen je goed in de klantreis. Dus in het bestelproces is alles luchtig en met een knipoog. Ja, daar zit het merk Coolblue. Krijgt iedereen altijd wel een positieve associatie bij.
Oké, dus daar begint het. Als ik nou bij jou kom en zeg, ik wil aan mijn merk gaan werken. Hoe ga jij dan te werk?
Ja, dat begint eigenlijk altijd. Hè. Welke markt ben je actief? Op welke doelgroepen wil je richten? En daar zitten vaak al twee vragen waar heel veel ruis tussen zit. Dus er zijn een hoop bedrijven die eigenlijk jaar op jaar steeds hun aanbod zijn gaan vergroten. En wat ik altijd zeg, maak het kleiner. Specialiseer je nou eens in één of twee dingen die jou onderscheidend maken. Want op het moment dat jij specialist bent, gaan mensen dat van jou zien, zeg maar. En gaan ze ook voor jou kiezen. Want als je zelf durft te kiezen, gaan mensen ook voor jou kiezen. Dus vaak zit het al een beetje bedrijfstechnisch, bedrijfskundig misschien wel. Ga eens kiezen welke diensten zijn nu het belangrijkste en waar wil ik onbekend staan. En als je dat op een gegeven moment zichtbaar gaat maken, als je dat laat terugkomen, dan door de tijd, dan merk je dat klanten daar ook voor jou gaan kiezen.
Dus eigenlijk zeg je, een hele duidelijke boodschap moet je hebben, zeggen wie je bent en wat je doet.
Ja, en dat is direct ook het moeilijkste om die boodschap helder te krijgen. Want kijk maar eens hoeveel bedrijven worstelen met bijvoorbeeld het maken van een payoff of van een slogan. Probeer je bedrijf maar eens in 3 of 4 woorden te vatten. Dat is een kunst.
Ja, nou ja, goed. Je hebt het met jouw bedrijfsnaam in ieder geval heel goed gedaan. Sterk met CQ. Remy Slotman, dankjewel.
Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Aangenaam effectief netwerken. Business Open.
Thema vandaag is slimme marketing en sales. Mark Reinders, welkom.
Dank je.
Netwerken.nl en Mind Your Network en de netwerkgroep. Maar vandaag gaan we ons concentreren op netwerken.nl, dus de opleidingstak. We hebben een mooi thema bedacht van koude naar warme acquisitie.
Klopt.
En dan denk ik van het begon vroeger altijd met koud bellen. Dus gewoon maar niet, zo'n lijst. Ik weet dat nog, een van de eerste keren dat ik zoiets was, dat kreeg ik een enorme lijst en moest ik allemaal koud gaan bellen. Vreselijk.
Ja, vreselijk.
Ik vond het vreselijk.
Ik denk dat met jou veel meer mensen zijn die dat vreselijk vinden. Ik moet ook eerlijk zeggen dat je tegenwoordig er weinig tegenkomt die dat wel leuk vinden. Dus dat is één.
Ja.
Daarnaast is het ook nog wel dat het niet altijd meer even goed gewaardeerd wordt. Men vindt het toch vervelend om gestoord te worden wanneer het eigenlijk niet echt welkom is. Anderzijds, het werkt nog steeds. Want anders worden we niet meer gebeld door voor energiecontracten en dergelijke. Dus het werkt nog steeds. Alleen zeker business to business merk je dat het ook op een andere manier kan.
Oké, dat ga jij ons vertellen.
Ik ga in ieder geval een poging doen tot. Als je kijkt naar hoe je eigen netwerk, dus de mensen die jij eigenlijk al goed kent, die jou goed kennen, die weten wat je doet, waar je mensen mee kunt helpen, waar je bedrijven mee kunt helpen. Als je die meer gaat krijgen in een stukje sales. Dus dat zij eigenlijk als een soort van ambassadeur voor jou het doorvertellen daar waar jij goed in bent. Ja, dan is een stukje binnenkomen al een stuk warmer als dat je zelf aan de deur klopt of belt of op welke manier dan ook heel koud binnenkomt.
Ja.
Wat maakt dat eigenlijk het vertrouwen, het eerste vertrouwen voor het eerste gesprek veel groter is en dat eigenlijk veel beter naar elkaar geluisterd gaat worden in plaats van dat iemand al een klein beetje geërgerd is dat je zo binnenkomt lopen,
mm-hmm.
kom je op een veel warmere manier in het eerste gesprek terecht.
Ja, plus dat je al, je zegt het wel mooi, dat je al een stukje vertrouwen mee hebt gekregen. Hè?
Mm-hmm.
Want hè, iemand uit jouw netwerk, nou ja goed, die beveelt iemand aan of die zorgt voor de introductie.
Ja, kijk, eigenlijk het is heel simpel. Hè? En ik denk dat eigenlijk alle luisteraars het wel herkennen. Ga maar naar Google, ga maar naar de recensies. Ik weet de percentage niet precies, maar ik weet dat er veel gekocht wordt op basis van goede recensies. Boek een hotel, koopkleding, et cetera.
Restaurants, ga maar kijken van wat is de waardering. Ja?
Dat is het. En ik denk dat als je dat weerlegt richting business to business, dan werkt dat eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat jij het goed doet voor een ander en dat wordt doorverteld. En je gaat goed met je netwerk om. Dus het is ook een stuk geven en nemen. En je durft ook jouw netwerk te helpen. Ja, dan zul je ook ten alle tijde op een leuke en een zinvolle manier, zeg maar, aan je nieuwe leads komen.
Ja, we hebben ook wel eens de recepties genoemd. Hè? Dat oude kaartjes uitdelen mm-hmm. en vertellen wat je doet. En daar zit natuurlijk ook iets kouds en iets warms bij. Hè? Dus wat je ook wel eens zegt is, als je daar bent, dan stel ik de vraag, wat kan ik voor jou betekenen?
Ja, klopt.
Dat vind ik dan heel mooi, zoals je dat dan verwoordt.
Ja, en wat eigenlijk mijn inziens van belang is, als je in ieder geval vanuit netwerken tot je doelgroep wil komen, mm-hmm. Is dat je eigenlijk de juiste netwerken voor jezelf uitkiest. Dus dat je eigenlijk daar gaat netwerken waar je het leuk hebt. En dan zei je net al mooi, voetballiefhebster, dan is NAC de plek om te netwerken.
Ja.
Want dan kun je het namelijk hebben over datgene wat je leuk vindt.
Ja.
En dan komt later, op het moment dat je elkaar wat beter leert kennen, wel het zakelijke gedeelte. En komt toch nog steeds wel veel mensen tegen die gaan netwerken daar waar een doelgroep is. En dat is op zich niet verkeerd. Alleen je moet dan wel gaan oppassen dat je niet gaat verkopen, oftewel gaat koud gaat acquireren op een netwerkbijeenkomst. Want daar zitten gewoon heel veel mensen niet zo op te wachten. Die willen daar gewoon leuke gesprekken hebben, inspirerende gesprekken hebben. Kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen inderdaad. En vanuit daar is het mooi als je het één op één met elkaar kunt doen. Maar het is nog mooier als je iemand mee kunt krijgen in zijn of haar netwerk. Want toevalligerwijs was er een onderzoek, denk ik 3 maanden geleden vanuit de universiteit, dat de gemiddelde mens om en nabij 540 mensen kent. Nou ja, als je pak hem even 500 keer 500 doet. Nou ja, dan heb je een aardige groep mensen wie je zou kunnen bereiken. Puur om goed om te gaan met je eigen netwerk.
En dat is wel mooi, want dan wordt het van koud naar warm. Maar bij warm lees ik ook nog iets anders. Wat je net vertelt, van nou, je bent op die bijeenkomsten. En je gaat niet koud acquireren. Je gaat eigenlijk een relatie smeden.
Ja, ja.
En dus daarmee creëer je ook iets warms.
Klopt. En een relatie smeden. Het kan soms heel snel gaan. Hè? Soms voel je eigenlijk heel snel een klik met iemand waarvan je zegt van nee, maar leuke gesprekken moeten voortzetten. Nou, dan maak je een vervolgafspraak. Want het bezoeken van netwerkbijeenkomst is 1. Maar het opvolgen van de contacten die je op hebt gedaan is 2. En daar ligt denk ik wel de kracht van herhalen. Dus op het moment dat je veel al je gezicht laat zien. En je bent ook nog in staat om daarna een stukje opvolging te geven. En je kunt er niet alleen maar op die avond zijn voor iemand om een leuk gesprek te hebben, maar ook daarna nog echt daadwerkelijk meer te denken aan goede contacten. Nou ja, dan ga je echt je netwerk versterken.
Ja. Nou, heb jij netwerken.nl, dat is een opleidingsinstituut. Dan denk ik, nou ja, je vertelt dit. Het klinkt eigenlijk zo logisch. Dus ja, waar heb je dan nog een opleiding voor nodig?
Ja, het is ook heel logisch. En de moeilijkheidsgraad zit hem op zich niet zozeer in het snappen van het geheel. Ik denk dat de moeilijkheidsschade met name zit in het uitvoeren. En dan met name de structuur erin te krijgen. Want iedereen is druk. Iedereen wil eigenlijk het liefst zo snel mogelijk resultaat.
Ja.
En het woordje geduld in deze is wel iets waar we niet zo goed in zijn. Maar wat wel heel erg belangrijk is als we het hebben over sales via netwerken.
Ja.
En ook dat is eigenlijk weer niet anders als online marketing. Want ook met online marketing ga je niet de volgende dag meteen nieuwe klanten krijgen. En zo werkt het ook niet met netwerken. Dus je moet het leuk vinden. Je moet het leuk vinden om met ondernemende mensen om te gaan. Je moet het leuk vinden om je netwerk te willen delen. Ik denk dat die wel heel belangrijk is. Ja, en als je dat goed weet uit te voeren en je weet het ook nog goed op te volgen. En je bent er gewoon voor een ander. Ja, dan gaat het uiteindelijk als een boemerang voor je terugwerken.
Tijdens een opleiding, ik heb zelf die opleiding ook gevolgd, kwam ik vier types tegen, vier types mensen in je netwerk. Mm-hmm. Dat was voor mij een eye-opener, want ik beschouwde iedereen een beetje als hetzelfde.
Snap ik.
Ja. Welke vier types zijn dat ook alweer, Mark?
Ja, nou goed, weet je, ik heb er een naam aan gegeven. Hè. Sterker nog, ik heb het eerlijk overgenomen van degene wie het ooit bedacht heeft. Jochem Klein, dus eerlijk moeten we ook zijn. Ja. Maar inderdaad, als je daarna gaat kijken, dan kun je het categoriseren in vier types. Ja. Figuranten, mensen die je wel herkent, maar nog niet goed genoeg kent. Die kunnen heel erg zinvol zijn op het moment dat je bijvoorbeeld meer naamsbekendheid wil online. Maar ook op het moment dat je ze bijvoorbeeld ergens tegenkomt offline. Want dat geeft toch weer een klein stuk vertrouwen. En dan moet je denken aan iemand die uit dezelfde woonplaats komt. Of iemand die ergens bij dezelfde sportschool zit. Of bij dezelfde voetbalvereniging. Of nou, hoe dan maar ook. Weet je, je hebt toch wel ergens iets. Oh, ik ken jou ergens van. Maar dus het is al wat makkelijker om een gesprek aan te gaan. Dan heb je sympathisanten. Nou, dat zijn eigenlijk je familieleden, vrienden. Die kennen je hartstikke goed. Gun je ook eigenlijk alles. Het echt het woordje gunnen in.
Ja, ja.
Alleen weten eigenlijk niet precies hoe ze je verder moeten helpen zaken gezien, omdat ze niet goed weten wat je doet professioneel gezien. Dus die moet je echt goed gaan vertellen waar je mee geholpen bent en eigenlijk met name met wie je geholpen bent, dus je doelgroep. En dan andersom is het DJ's en dat is inderdaad een metafoor wie Jochem ooit bedacht heeft, omdat je een DJ de muziek wel heel erg leuk kunt vinden en door kunt vertellen, alleen dat je de DJ zelf niet kent. En dit is eigenlijk je, noem het je klanten, je leveranciers, die kennen wel wat je doet, die weten we eigenlijk wel je zakelijke geel.
Ja.
Alleen daar zit nog wat minder gunning in, omdat de relatie nog niet goed genoeg is. En eigenlijk is die misschien nog wel makkelijker, want die hoef je eigenlijk alleen maar een stukje binding mee aan te gaan en een stukje relatie weer te plegen.
Ja.
Om uiteindelijk de ambassadeurs te creëren. Want daar wil je eigenlijk naartoe. En ik denk als iedereen, 30, 40 ambassadeurs heeft, wie in een jaar 5, 6 keer leads toeschuiven, nou dan word je waarschijnlijk weer druk. Dus moet je weer oppassen dat je het weer niet gaat vergeten op te volgen. Maar
goed, dat systeem, dus deze systematiek, maar ook de opvolging, dat is iets wat je tijdens een cursus leert.
Ja, en daar een structuur in krijgen en een stukje mindset verandering in dat je dus op een iets andere manier ook naar je netwerk gaat kijken. Dat je dus ook een beetje naar bruggenbouwers kijkt. Weet je, iemand die bijvoorbeeld ook in contact komt met jouw doelgroep, maar misschien wel met een hele andere dienstverlening. Dus dan kun je bepaalde kruiwagens creëren voor jezelf. En zo ga je dus heel anders kijken naar je netwerk en word je wat origineler, wat flexibeler. En wordt het minder belangrijk om direct één op één bij je doelgroep te zitten als het gaat om netwerk.
Nou, volgens mij genoeg stof om over na te denken. Netwerken is netwerk.
Het is netwerk, ja. Dat klopt.
Mark Reinders, dankjewel.
Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
Tot zover Business Open 3.0. Iedere derde dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. En achteraf als podcast te beluisteren via nieuwbusinessradio.nl. Graag tot de volgende aflevering.
Iedere maand op Nieuw Business Radio. En meer dan 1000 keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.